We gaan 1 Koningen 17 lezen. 1 Koningen 17. En ik heb een bijzondere opdracht voor u. Volgende week ben ik er niet, maar die week erop. Ik zal de hele maand hier spreken. U kunt u hierop voorbereiden. U kunt ook wegblijven, want het is natuurlijk altijd dezelfde. Maar ik ga met pensioen, dus de komende maand. Dus ik denk, ik moet afscheid nemen met 4 keer. En dan zien we wel, dan ben ik vrij om te kiezen wat ik ook doe. Maar we gaan volgende maand, de hele maand, spreken over dit hoofdstuk. En wat ik zou vragen aan u is dat u thuis een schrift neemt, dit hoofdstuk 10 keer, 20 keer, 30 keer leest. En ik zal dat nu wat inleiden. En alle lessen die erin zitten, er zitten 20 hele belangrijke lessen in. En ik ga er verschillende van u met u behandelen. Echt levenslessen. Zo'n prachtig verhaal. En ik zou het fijn vinden als we dan elke zondag, als we beginnen, dat er iemand zegt, wel, ik heb die lessen eruit geleerd. Dus dan roep ik u naar voren en zeg, allee, en dan komt u met uw schrift, dat helemaal vol staat, en zegt hij, die lessen heb ik geleerd. En dan zal ik ze ook opschrijven, en dan zal ik tot aan mijn dood daar over nadenken en overal over spreken. Hebben we met elkaar hebben we een prachtig hoofdstuk bestudeerd. We gaan het eerst lezen en daarna wil ik er wat over zeggen. Wat inleidende dingen. 1 Koningen hoofdstuk 17. Toen zei dit de Tisbiet Elia uit Tisbe in Gilead tot Achab. Zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, in wiens dienst ik sta. Er zal deze jaren geen dauw of regen zijn, tenzij dan op mijn woord. Daarna kwam het woord des Heere tot hem. Ga van hier, wend u oostwaarts en verbergt u bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. Gij kunt uit de beek drinken, en ik heb de raven geboden u daarvan spijzen te voorzien. Daarop ging hij heen en deed naar het woord des Heere. Hij ging verblijf houden bij de beek Krit, die in de Jordaan uitmondt. De raven brachten hem des morgens brood en vlees, en des avonds brood en vlees, en hij dronk uit de beek. Doch na verloop van tijd droogde de beek uit, omdat er geen regen in het land gevallen was. Toen kwam het woord des Heren tot hem, maak u gereed, ga naar Zarfat, dat aan Sidon behoort, en houd daar verblijf. Zie, ik heb daar een weduwe geboden, u te verzorgen. Daarop maakte hij zich gereed en ging naar Zarfat. Toen hij bij de stadspoort kwam, zie, er was een weduwe bezig hout te sprokkelen. Hij riep haar toe en zeide, haal mij toch in een kruik een weinig water, opdat ik drinken. Toen zij het ging halen, riep hij haar na en zeide, breng mij ook een bete broods mee. Daarop zeide zij, zowaar de Heere uw God leeft, ik heb geen broodkoek, maar enkel een handvol meel in de pot en een weinig olie in de kruik. En zie, ik ben bezig een paar stukken hout te sprokkelen. Dan wil ik het thuis voor mij en mijn zoon gaan bereiden. En als wij het gegeten hebben, moeten wij maar sterven. Doch Elia zeide tot haar, vrees niet, ga het thuis bereiden, zoals gij gezegd hebt. Doch bereid mij daarvan eerst een kleine koek en breng mij die hier voor u en uw zoon. Zult gij het later bereiden. Want zo zegt de Heere, de God van Israël, het meel in de pot zal niet opraken, en de olie in de kruik zal niet ontbreken, tot op de dag waarop de Heere regen op de aardbodem geeft. Daarop ging zij heen en deed zoals Elia gezegd had, en een tijd lang at zij, evenals hij en haar huis. Het meel in de pot raakte niet op, en de olie in de kruik ontbrak niet, naar het woord des Heere, dat hij door de dienst van Elia gesproken had. Na deze gebeurtenis werd de zoon van de vrouw des huizes ziek. Ja, zijn ziekte werd zeer hevig, totdat er geen adem in hem overbleef. Toen zei zij tot Elia, hoe heb ik het met u, man Gods? Gij hebt bij mij intrek genomen om mijn ongerechtigheden in herinnering te brengen en te maken dat mijn zoon sterft. Daarop zeide hij tot haar, geef mij uw zoon. Toen nam hij hem uit haar schoot, droeg hem naar bovenvertrek waar hij verblijf hield en legde hem op zijn bed. Daarop riep tot de Heere en zeide, Heere, mijn God, doet gij zelfs de weduwe, bij wie ik als vreemdeling vertoef, het onheil aan haar zoon te laten sterven? Toen strekte hij zich driemaal uit bovenop het kind en riep tot de Heere en zeide, Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem terugkeren. En de Heere hoorde naar de stem van Elia en de ziel van het kind keerde in hem terug, zodat het levend werd. Toen nam Elia het kind, droeg het uit het bovenvertrek naar beneden in huis en gaf het aan zijn moeder. En Elia zeide, zie, uw zoon leeft. Daarop zeide de vrouw tot Elia, thans weet ik dat gij een man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. O Vader, we danken u voor deze prachtige woorden en vragen u dat u ons de komende maand helpt, wanneer we veel tijd hebben, Heer, omdat we verlof hebben. Heer, dat we daar lessen uit mogen leren voor ons leven. Wilt u ons deze week, deze maand, daarin rijk zegenen, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Een van de wonderen van de Bijbel is dat heel veel in de Bijbel is via verhalen tot ons gekomen. Er zijn in de Bijbel ook spreuken, het boek Spreuken. Er zijn brieven. Maar heel het Oude Testament staat vol prachtige verhalen. En dit is een verhaal dat indrukwekkend is. Daarom moet u uw kinderen de verhalen leren. Dat is uw opdracht als ouders. Als ik zo'n preek maak, dan vraag ik aan Teuny, hoe denk jij over dit? Want zij kent de verhalen tot in de detail. Hebben we geleerd als kinderen? Al die verhalen ken ik. Van Gideon, prachtig. Veronique heeft dat aan ons verteld. De verhaal van Gideon. En de opdracht van ouders is om die verhalen aan hun kinderen mede te delen. Dus niet de opdracht van de zondagsschool. Ook, maar dat is secundair, primair, de ouders. Vroeger ging dat zo bij ons. Ik ben 1 van 10, 10 kinderen. En dan, we konden niet altijd naar de kerk, maar dan ging er een grote groep naar de kerk. En dan bleef er een groep achter. En in die groep die achter was, was altijd gewend dat om zijn beurten lazen wij een verhaal uit de kinderbijbel. Aan elkaar voor. De kinderen, dat was een gebruikelijk ritueel. Dat deden we een uur over en dan werd er een verhaal verteld. Wilden we dat? Boah, vaak helemaal niet. We vonden het maar domme verhalen. Maar nu zijn ze ingebakken. 'S Nachts droom ik daarover. Verhalen. Het is prachtig dat God in de Bijbel zoveel verhalen heeft gegeven. Stel je voor in de Koran bijvoorbeeld. Als je de Koran leest, je moet die eens lezen, dan zal je ontdekken dat daar geen verhalen. Er komen een paar kleine verhaaltjes in voor, maar het zijn allemaal spreuken, allemaal opdrachten, allemaal commando's. Dit moet je doen, dat moet je doen. En als je dat niet doet, gebeurt er dat. En dat is iets wat zo tegen je ingaat. Maar een verhaal is prachtig. Waarom is een verhaal prachtig? Omdat als je dit verhaal leest, is een verhaal van de wereld. Daar zit alles in. Daar zitten machthebbers in, Achab. Achab is een goddeloos, heeft macht, heeft een leger, heeft een vrouw, Izebel. Izebel is een heks, dat is een occulte vrouw. En die subsidieert 500 priesters, Baalpriesters. En 450 profeten, Baalprofeten, die rondreizen in Israël. Dus een geweldige overmacht van goddeloosheid in Israël. En dit verhaal past daarin. Dat is een verhaal dat in die goddeloosheid van het land, met al die valse leringen, en Baaldienst is een hele gevaarlijke dienst, omdat die heel sensueel is. Daar zijn, je hebt daar gewijde palen, dat is de penis. Je hebt gewijde stenen, dat is de vagina. Het is heel sensueel. In de tijd precies waarin wij leven, waarin je het bijna niet vol kan houden als mens om rein te leven. En het volk overal worden allerlei altaren gebouwd. En Achab heeft een ivoren paleis gebouwd. Hij bouwt Jericho op, wat niet mocht. En er sterven mensen, wat voorspeld was. Het verhaal is indrukwekkend. En het verhaal is indrukwekkend omdat het gaat om Elia. En Jacobus zegt dat Elia was een man zoals wij. Maar Elia was geen krachtpatser, was geen superintelligente man. Die had geen instrumenten die wij niet kunnen gebruiken. Dus hij was een mens zoals wij. En hij wordt daar midden in dat verhaal geplaatst. Nou, in dat verhaal, daar zit dan die koning met die macht, die koningin met dat occulte. En dan Elia, die plotseling binnenkomt in dat verhaal. En dan vinden we daar de raven, dan vinden we daar een beek, dan vinden we de Jordaan. En dan vinden we daar ook een weduwe. En die heeft een kind. En in dat verhaal zit ook een ecologische ramp. Hongersnood. Een onvoorstelbaar verhaal. Waar als je erover nadenkt, je uren kan over nadenken. En allerlei dingen die erin zitten, kan ontdekken. Want wat betekent hongersnood? We vinden het, die weduwe, die moet hout sprokkelen. Om het laatste eten. Klaar te maken voor haar en voor haar zoon. En dan kan je erover nadenken, wat moet dat betekenen voor die moeder? Wat moet dat betekenen voor die moeder? Hoe zal die moeder afgestomd zijn? Want daar heb ze natuurlijk al weken, maanden mee bezig geweest. En ze heeft dat gezien, dat dat allemaal minder werd. En nu was ze aan laatste maal bezig. En ze sprokkelde hout. Wat een intens verdriet. En een weduwe die haar man kwijt is. En in dat verhaal zie je dan dat op een gegeven moment er wonderen gebeuren. Maar dat ineens plotseling die zoon van die weduwe sterft. En dan val je uit je lucht. Dan zeg je, amai zeg. Wat een beleid van de Heere God. En soms kom je daar niet uit als mens. Dan sta je midden in deze wereld en dan zeg je, God, leg dat eens uit. Leg dat eens uit. Zo toen wij begonnen aan het werk, toen waren we betrokken bij OM. En toen was er bij OM was er een echtpaar uitgezonden in Turkije. En die waren daar een paar weken. En hij loopt zijn deur uit zijn huis, om iets te gaan doen en wordt zo in zijn huis doodgeschoten. God legt het eens uit. Wie begrijpt dat? Wie snapt dat? En wie snapt dat deze vrouw die Elia verzorgt ineens haar kind kwijtraakt? Wie begrijpt dat? Nou, hier in dit verhaal loopt het dan goed af, omdat die uit de dood wordt opgewekt, maar veelal loopt het niet zo af. Verhaal. De Bijbel is daar vol van. En waarom is dat nu zo? Dat is omdat God wil dat wij in dat verhaal stappen. Dus God wil dat je die verhalen kent en dat je in dat verhaal stapt. Ik werd een paar jaar geleden opgebeld. Ik had contacten met mensen in het land die geweldig in nood waren. En ik hielp die wat. Via de telefoon, maar ik was er ook vaak, om met hen te spreken 's avonds en hun wat te helpen in hun gedachtegang. En op een gegeven moment belde een van hen op. Ontzettend in paniek. Ik ben hysterisch. Wout. Ik heb vanmorgen met mijn slaapkleren midden op straat staan te schreeuwen. En ik dacht, wauw, dit is te gek. Dus ik ernaartoe. En onderweg bad ik God, God, ik kan niks zeggen daar, maar geef mij een verhaal uit de Bijbel. Geef mij een verhaal uit de Bijbel. En geef kracht, zodat die persoon in dat verhaal kan stappen. En dat verhaal de leidraad wordt van het leven. En dat gebeurde. En die gaat resoluut naar de overwinning. Die adopteert als het ware dat verhaal, stapt daar middenin. En zie Gods hand, voelt Gods hand, hoe die er wordt uitgeleid. Indrukwekkend. Verhalen doen geweldige dingen, omdat je erin kan stappen. En dat je als man, als vrouw, je kan identificeren met de persoon die daarin is. Er zijn weduwen onder ons. Hier heb je een weduwe. Er zijn onder ons die enkel nog maar hout kunnen sprokkelen en denken dat God geen taak meer voor je hebt. Deze weduwe, die niet weet dat God haar geroepen heeft. Maar God zegt tegen Elia, ik heb een weduwe geboden u te helpen. En die weduwe weet van niks. En dat heeft mij veel geleerd. Ik weet dat mijn buurman, die van niets weet, geroepen kan zijn om mij te helpen. En als je ogen daarvoor open gaat, voor dit verhaal, dan zeg je, wauw, God is overal. En God kan mensen gebruiken om jou te helpen, te zegenen, terwijl ze het zelf niet weten. Ook ongelovige mensen. Deze vrouw komt uit Sarfat. En u weet dat Izebel, de vrouw van Agab, die komt ook uit Sarfat. Dus God vraagt aan Elia om naar een weduwe te gaan die in het hol van de leeuw woont. Daar moet hij. En God zal hem verbergen. Ja, dus er is niet veel logica in. Maar dat is ook wat een verhaal leert. Er zit niet veel logica in. God wil niet hebben dat wij alleen maar met onze logica bezig zijn, maar dat we met geloof bezig zijn. Dat we met vertrouwen bezig zijn. Dat we aan zijn hand wandelen. Nou, dus in dat verhaal gebeuren er geweldige dingen. Ten eerste mag jij daar instappen. En je mag je identificeren. En het is goed om iemand te hebben waar je echt veel van houdt uit de Bijbel. Een persoon, een man of een vrouw. Misschien dat je wel van Hanna houdt. En je met haar verhaal kan identificeren. Misschien wel van Job. Toen ik in Leuven woonde, was daar een vrouw. En die, haar man was oudste. In de kerk. En zij had 3 zonen. En op een gegeven moment wordt die man geroepen, tussen aanhalingstekens, om een andere vrouw te beminnen. En die maakt zijn gezin totaal kapot. Nu, een van de jongens heeft zelfmoord gepleegd. De andere jongen is helemaal in psychose terechtgekomen. Een puinhoop. En de man heeft zich compleet afgekeerd van zijn gezin. En trekt zich nergens wat van aan. En die vrouw was kapot. Kapot. Ze was een christin. Maar ze zat daar. En het enige wat ze deed toen ze bij me was, toen zegt ze, leg het me eens uit. En ik was bij haar. Ik zeg, God, ik heb geen woorden voor deze vrouw. Wat moet ik zeggen? En ik was zo boos op die man. Zo verschrikkelijk boos. Ik heb die man een brief geschreven. Een hele zware brief. Nooit gereageerd. Hij was op de begrafenis van zijn zoon, die zelfmoord gepleegd had. En deed net alsof er niks aan de hand was. En die vrouw. En ik vroeg aan God, voordat ik die vrouw zou ontmoeten. God, geef mij een verhaal uit de Bijbel. Een verhaal waar deze vrouw in kan stappen. God, woorden schieten tekort. Zinnen schieten tekort. Er kan geen enkel woord dat effect kan hebben in zoveel verdriet. Zoveel ongelooflijke nood. Wat voor een verhaal heeft u voor deze vrouw? En God zei het verhaal van Job, Wout. En ik heb het verteld. Het verhaal van Job. En ze weende, weende. En toen zei ze, ja, zegt ze, ik zit op de puinhopen van mijn leven. En ik ben onschuldig, denk ik, Wout, zegt ze. Het is me allemaal overkomen. En het verhaal van Job gaf haar kracht. Omdat zij identificeerde zich met Job. En zij ontdekte dat bij Job God degelijk betrokken was. God wel degelijk iets deed. God wel degelijk hem leidde. En zij voelde opnieuw Gods leiding. In al haar intens verdriet. Wie in de Bijbel is uw leidraad? God heeft verhalen in de Bijbel gezet. Omdat u zegt met één of ander zou identificeren. Of met meerdere in verschillende momenten. Omdat u getroost zal worden en Gods hand zal voelen. Hoe God toen geleid heeft, zo wil hij u leiden. God is een God die niet boven op de troon zit. En dan spreuken geeft. God is een God die bij ons komt. De Heere Jezus heeft op aarde gewandeld. Hij heeft de straten bewandeld. Hij heeft het onkruid uitgewied. Hij was een van ons. Hij is in ons verhaal gekomen. En wij mogen nu als christenen in zijn verhaal stappen. Want hij neemt ons mee naar de overwinning. Christen zijn is in dat grote verhaal van God komen. En God heeft daarom in de Bijbel die prachtige verhalen gegeven. Verhalen zijn zo indrukwekkend. Laat mij een voorbeeld noemen van die twee mannen die na de kruisiging op weg zijn naar Emmaus. Wat een verdriet. En ze ventileren hun gedachten. Ze praten met elkaar. En ze zeggen, goh, we dachten dat het de Messias was. Hij was toch zo bijzonder. Een profeet. Hij heeft zieken genezen. Hij heeft doden opgewekt. En we dachten dat hij in zal grijpen. Hij heeft het niet gedaan. En nu is hij dood. Wij dachten dat dit de Messias was. En die mensen waren zo in nood. Heel hun leven was in elkaar gestort. En dan komt er een derde man bij. Die komt in dat verhaal van die mannen. En die gaat niet zeggen, kom eens hier. Nee, die loopt met ze mee. Naar Emmaus. Die loopt met ze mee. Naar hun huis. En die gaat in hun huis. En hij wordt een onderdeel van hun verhaal. En het eerste wat hij vraagt aan ze, wat praten jullie over? En dan zeggen ze, ja, waar zullen wij over praten? Ben je dan de enige vreemdeling in het land? Wij praten natuurlijk over Jezus, die gekruisigd is. En dan zegt hij niet, ik ben dat. Maar dan gaat hij de schriften uitleggen. En dan gaat hij het verhaal vertellen. En dan komt hij in hun huis en dan gaat hij avondmaal. En dan worden hun ogen geopend. En dan zijn ze, dan zeggen ze, wauw, God is in ons verhaal gekomen. God is met ons gegaan naar Emmaus. God gaat met u naar de laatste rustplaats. God is bij u. Het is een verhaal. En God, hij is bij je. Nou, zo zien we hier dat indrukwekkende verhaal. Van een koning, van machthebbers, van een groot leger, van een weduwe, heel extreem. Van een koning die, als je het verhaal verder leest, ontdekt dat hij gras zoekt voor zijn paarden. En de mensen die komen allemaal om van de honger. Een machthebber, een onverschillige. Een man die gewoon in zijn eigen paleis leeft en niet weet wat er in het... Dus dingen waar je echt kapot van wordt. Als je het ziet op dit moment in de wereld. Die onverwachte dingen. En daar heb je dan Agab. En plotseling is daar Elia. God komt in die mensenwereld. En God vertelt dat in dit prachtige verhaal. En waar komt Elia vandaan? Weten we niet. Elia is tot dan onbekend. We vinden geen woord over Elia voor dit woord. Elia stond ineens in het paleis. God komt in het verhaal van Agab. En God zegt, Agab, jij denkt dat je het verhaal schrijft, maar ik schrijf het verhaal. Niet jij. Ik schrijf het verhaal. Jij kan een leger hebben. Jij kan macht hebben. Jij kan geld hebben. Maar ik heb enkel het woord. Er is al 3,5 jaar. Hier wordt dat niet genoemd, maar elders in de Bijbel wel 3,5 jaar. Er zal 3,5 jaar geen regen zijn en geen dauw zijn. En jij kan alles, jij kan bomen planten, jij kan wijngaarden stelen, dat doet hij ook. Jij kan dit en jij kan dat, maar ik heb de macht over de regen. Ik heb de macht over de dauw. En ik bepaal het programma. En daar staat die Elia. Ineens. En dat is het wonderlijke van God. God is daar ineens. Er is nog een man in de Bijbel die ineens daar is, waar we niets van weten. Dat is Melchizedek. In Genesis 14 is precies hetzelfde. Ineens is hij daar en ontmoet hij Abraham. En dat is een koningpriester. Ineens is hij daar. En Elia is een profeet. En alle twee zijn ze typen van de Heer Jezus. De koning, de priester, de profeet. En Elia staat daar. Hij was met de Heer Jezus ook. Ineens is hij daar. We weten niets van zijn jeugd. Alleen één incident toen hij 12 was. Maar dan helemaal verborgen. En ineens is hij daar. Daar. En dan wordt hij gedoopt door Johannes de Doper. En dan begint het. Een machtige, een heerlijke verhaal dat hij schrijft. 3 jaar lang. En dat eindigt in een catastrofe. Waarin hij gedood wordt. Nee, daar eindigt het niet bij. God schrijft zijn verhaal beter. Na 3 dagen staat hij op uit de doden. En dan begint er een wereldwijd verhaal van die discipelen die er niets van begrepen. Die het er ineens begrijpen en de wereld veroveren met de macht en de heerlijkheid van deze Jezus. Verhalen zijn zo belangrijk. Nou, we gaan kijken welke lessen dat we in dit verhaal hebben. Lessen van geloof. Lessen van Gods belofte. Lessen van te zijn op de plaats waar je moet zijn. Daar zal ik je. Dat komt zo vaak voor. Je moet daarheen gaan. Daar zal ik voor je zorgen. Ben je op de plaats die God van je vraagt? Daar zal God voor je zorgen. Daar. Niet op een andere plaats. Daar waar God jou roept. Dat wisten wij toen wij naar België kwamen. God zal voor ons zorgen. Zijn er dan niet momenten geweest als met deze weduwe? Oh ja. Maar we kenden de verhalen. We wisten dat. En we wisten dat er mensen waren waar wij het niet van verwachten. Een weduwe die niets heeft. Die zal voor ons zorgen. We hebben niet gezocht naar rijken. We hebben niet gezocht naar machtigen. We hebben gezocht naar weduwen. Die niets hadden. En die ons hebben gezegend. Ik ga nu aan het eind een verhaal vertellen. Het is een emotioneel verhaal. Een zielig verhaal. Een zielig verhaal van Wout. Een zielige man. Ik ben een zielige man. En je gelooft niet dat dat waar is, maar dat is echt waar. Ik heb me wat geschaamd voor mezelf. Ik word nu de volgende maand 65 en ik denk wat bij mezelf. God is niet te geloven. Het is een wonder dat ik hier sta. Wij waren 15 jaar in Genk. En toen vierden wij het 30-jarig bestaan van de kerk. 30 jaar bestaan van de kerk. En wat hadden we gedaan? We hadden een prachtig feest. We hadden een... Alle oudgedienden hadden we uitgenodigd. Allen die voor ons de gemeente hadden gediend. Wij waren het langste. Zij hadden het niet zo lang kunnen volhouden. Wel, ze waren weggegaan. Maar er waren veel breuken geweest. Er was veel verdriet geweest ook. Toen wij kwamen was die gemeente totaal stuk. En we waren er 15 jaar. En we gingen feest vieren. En dat deden we zo. Zaterdagavond hadden we een groot bloemenfeest. We hadden het podium helemaal vrijgemaakt. En we hadden gezegd, neem bloemen mee tot eer van God. Geef God een bloemstuk. En mensen deden dat. Het podium lag vol met bloemen. Zo mooi. En toen aan het eind van die avond hebben we gezegd, nu gaan we daar prachtige bloemstukken van maken. En die gaan we morgen geven aan allen die gebouwd hebben. Want God wil dat wij geven, maar dat wij ook doorgeven. God wil geven. Wat hebben we gedaan? Van de mooiste bloemen hebben we prachtige bloemstukken gemaakt. En de volgende dag gegeven aan de oudwerkers. En ik was thuis. Ik word daar emotioneel van hoor, maar even met je water drinken. En ik was thuis en het ging verkeerd met mij. Ik zei tegen Teunie, gegarandeerd, jij krijgt morgen geen bloemen. Ze vergeten jou. En ik was boos. Waarom zei ik dat? Goh, dat is omdat wij dat feest hadden gemaakt en eigenlijk niemand echt meedeed. We trokken eraan. En we deden het. En de mensen vonden het schitterend. Schitterend vonden ze het. Maar 's avonds was ik thuis. Ik had genoten, maar het schoot verkeerd. En Teunie zei, Teunie zit zo niet in elkaar. Zegt, allee Wout, wat maakt dat uit? Ik heb geen bloemen nodig. Ik zeg, Teunie, luister, lieve vrouw. Als jij geen bloemen krijgt, stop ik ermee. Gedaan. Ik doe het niet meer. En zegt ze, rustig aan. Nou, ik slapen, wel goed geslapen, onrustig geslapen. De volgende dag hadden we een dienst. Met alle oudgedienden. Ze stonden allemaal op het podium. En wij leidden de dienst. De dienst staat chockvol. En er was erg veel vreugde en ambiance. Fantastisch. En de predikers kregen een prachtig iets. En de vrouwen kregen schitterende bloemen. En Teunie kreeg geen bloemen. En ik had de mensen uitgenodigd bij mij te komen eten. En het was een heerlijke maaltijd die Teunie gemaakt had. En aan het eind van de maaltijd vroeg ik aan een van mijn coachen, zeg, kom eens mijn studeerkamer in. En in de studeerkamer ben ik gaan wenen. Verschrikkelijk gaan wenen. Ik was zo boos op God. Ik zeg, God, ik stop ermee. Gedaan. Wat is dat voor een zootje? En mijn mentor die ik, enorm waardeer, die ontzettend veel voor mij betekent, begon ook te wenen. En daar zaten wij, als werkers Gods, compleet aan de grond. En toen gingen we bidden en toen bad hij, wat ik nooit vergeet, en zegt hij, God, hier zitten we nu. Wij willen zo graag, maar het kan niet. Het gaat niet. We zijn geen bron. En we hebben op dit moment de verkeerde keuze gemaakt, om onszelf tot bron te maken. En we zijn uitgeblust. Maar ik had hem niet gezegd dat ik zou stoppen. En ik was enorm gezegend door zijn gebed. Ongelooflijk gezegend. Maar ik was mijn woorden niet kwijt. Ik had tegen God gezegd dat ik ermee zou stoppen. En ik was dat ook van plan. Maar ja, hoe moet je dat aangeven? Dus ik zat daar in de kamer, helemaal in mezelf gericht. En in gesprek met God. Ik zeg, God, is gedaan hoor. Dit vind ik geen stijl van u. U had Teunie bloemen moeten geven. En het was 6 uur. we hadden net gegeten of we gingen net eten, ik weet het niet meer. Toen werd er gebeld aan de deur. En toen dacht ik ook dat nog. Mai jong toch. En er kwam er een echtpaartje. En dat was het echtpaartje, echt, waar ik geen enkele uitkomst in zag. Mensen die compleet aan de grond zaten. Die hele ernstige problemen hadden. Ik was er al jaren mee bezig. En dat huwelijk, dat was zo zwaar. En dus ik zat in de stoel en ik was natuurlijk een vroom man. En ik zei natuurlijk niks, maar van binnen zei ik, God, je kan de pot op. Binnen 5 minuten werk ik ze de deur uit. Ik heb geen zin om een gesprek te voeren. Ik ben boos op je. Ik stop ermee, Heer God. Dus ik zei tegen die mensen, ik zeg, kom, we gaan even de studeerkamer in. En ik zei in mezelf, ik zal je er snel uitwerken. En toen zeiden die mensen, nee, Wout. We komen niet om met je te praten. Zeg, waarom kom je dan? We komen om Teunie bloemen te geven. Zeg, wat zeg je? Wij dachten vanmorgen, dit kan toch niet? Dat Teunie geen bloemen krijgt. En dus wij dachten, wij zijn een bloemetje gaan kopen. En we kregen een heel klein vetplantje, was dat Teunie? Een vetplantje. Mijn leven is gered door een vetplantje, lieve mensen. Door een vetplantje. Door een weduwe. Er waren geen weduwen, maar mensen die aan de grond zaten, die niets en niets hadden, geen hoop hadden voor hun huwelijk. Maar die door God gebruikt werd, omdat God wist dat ik gezegd had, ik stop ermee. Hij heeft mijn leven totaal op zijn kop gezet. En ik heb niet meer gekeken naar het succes en naar dit of naar dat. Ik heb gekeken in dat verhaal van God. Dit verhaal. Die weduwe. Elia. Elia gaat naar Sarfat. Ik heb een weduwe geboden. Voor jou te zorgen. Wat een verhaal. Stap in het verhaal van God. En je zult gezegend worden. Zo, ik vraag je om dit verhaal veel te lezen. En te kijken wat het voor jou betekent. En dan, volgende week ben ik er niet, maar die week erop. En dan ben ik 4 keer achter elkaar. En dan ga ik erover spreken. Over die prachtige dingen die in dit verhaal staan. En misschien dat u hele nieuwe dingen ontdekt. Want het is ook uw verhaal. Het is mijn verhaal. God heeft verhalen geschreven. En hij schrijft een verhaal met u. God zegen je. Laat ons bidden. O Vader. Wat wonderlijk dat u met ons optrekt, in ons verhaal komt. In het verhaal van verlies, in het verhaal van voor ons onmogelijkheden. Als we denken aan diegenen die door moeilijke perioden gaan, de weduwe onder ons, die strijden. Heer, met Alois, die zo gehandicapt is. O God, geef deze lieve mensen een verhaal waarin ze zichzelf mogen herkennen en waar ze uw hand mogen voelen dat u ze leidt. Breng het heel dicht bij ons. Maak uw verhaal verweven met ons verhaal en leid ons naar uw eeuwige dingen en weekt ons los van de tijdelijke dingen. O God, u bent met ons verhaal gegaan. En we zijn zo dankbaar. Voor de afgelopen 35 jaar. Zo gezegend. U was in ons verhaal. Zonder dat we het vaak wisten. Terwijl we boos waren. Terwijl we verstreek waren. Terwijl we het niet meer wisten. En de grootste fouten maakten. Omdat we zelf de bron geworden waren. Althans, dat dachten we. O God. En dan is daar die vergeving. Dan is daar die genade. Die in die verhalen zo bijzonder naar voren komen. Dan is daar dat zwakke van Gideon.
wat we gehoord hebben. Waarvan die zei, ik ben van Benjamin, van het kleinste geslacht van Benjamin. Van mij kan je niks verwachten. Ik ben niets en nul. Ah, maar u kwam ervoor staan en het werd samen een team. Wat heerlijk is dat. Wilt u elk van ons een verhaal geven? Geschreven door u. En dat u nog steeds schrijft. En verbonden met de dingen van alle eeuwen. Ik bid u dat onze kinderen die verhalen ingeprent krijgen. O God, ik bid u dat. Dat onze kinderen niet de verhalen krijgen van horrorfilms en van allerlei andere films. Maar de verhalen van de eeuwige, onveranderlijke God. O, wat zal dat een zegen zijn voor uw leven. Wat zullen die verhalen hun sturen en vasthouden in moeilijke tijden. Maar wat kan muziek ons doen? Wat kan een voetbal ons doen als we in nood zijn? Niets, maar u. U heeft de Bijbel gegeven als een boek vol verhalen, waarin u in de onmogelijkste momenten de mensen bij de hand nam. En ik prijs uw naam. Ik loof u. Ik loof u voor mijn ouders, die mij die verhalen hebben geleerd. Ik loof u voor de zondagsschoolpersoneel, dat serieus die verhalen hebben ingeprent. Prijs u, ik aanbid u. Wilt u zegenen, Heer, de gemeente en elk gezin tot eer van uw naam. Amen.